Daarna slaan wij Gods woord in het Nieuwe Testament open, waaruit wij samen lezen Lucas 16 vanaf vers 14 tot en met vers 31.
En al deze dingen hoorden ook de Farizeeën, die geldgierig waren, en zij beschimpten hem. En hij zeide tot hen: Gij zijt het die uzelf rechtvaardigt voor de mensen, maar God kent uw harten. Want wat hoog is onder de mensen, is een gruwel voor God. De wet en de profeten zijn tot op Johannes. Van die tijd af wordt het koninkrijk Gods verkondigd. En een ieder doet geweld op hetzelfde. En het is lichter dat de hemel en de aarde voorbij gaan, dan dat één titel der wet vallen. Een ieder die zijn vrouw verlaat en een ander trouwt, die doet overspel. En een ieder die de verlatene van de man trouwt, die doet ook overspel. En er was een zeker rijk mens, en was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaad, levende alle dag vrolijk en prachtig. En er was een zeker bedelaar, met name Lazarus, welke lag voor zijn poort, vol zweren, en begeerde verzadigd te worden van de kruimpens die van de tafel des rijken vielen, maar ook de honden kwamen en lekten zijn zweren. En het geschiedde dat de bedelaar stierf en van de engelen gedragen werd in de schoot van Abraham. En de rijke stierf ook en werd begraven. En als hij in de hel zijn ogen openhief, zijnde in de pijn, zag hij Abraham van verre en Lazarus in zijn schoot. En hij riep en zeide: Vader Abraham, ontfermt u mijner en zendt Lazarus, dat hij het uiterste zijn vingers in het water dopen en verkoelen mijn tong, want ik lijd smarten in deze vlam. Maar Abraham zeide: Kind, gedenk dat gij u goed ontvangen hebt in uw leven, en Lazarus desgelijks het kwade, en nu wordt hij vertroost. Gij leidt smarten. En boven dit alles, tussen ons en ulieden is een grote kloof gevestigd, zodat degenen die van hier tot u willen overgaan, niet zouden kunnen, noch ook die daar zijn, vandaar tot ons overkomen. En hij zeide: Ik bid u dan, vader, dat gij hem zendt tot mijn vaders huis, want ik heb 5 broeders, dat hij hun dit betuige, opdat ook zij niet komen in deze plaats der pijniging. Abraham zeide tot hem: Zij hebben Mozes en de profeten, dat zij die horen. En hij zeide: Nee, vader Abraham, maar zo iemand van de doden tot hen heen ging, zij zouden zich bekeren. Doch Abraham zeide tot hem: Indien zij Mozes en de profeten niet horen, hoe zullen zij ook, al waar het dat er iemand uit de doden opstond, zich niet laten verzeggen.
De prediking zal vanmorgen gaan over de gelijkenis die wij samen gelezen hebben. In mijn Bijbeltje hier op de kansel staat boven vers 19 en waarschijnlijk ook in uw Bijbeltje schuin gedrukt de rijke man en de arme Lazarus. Die schuin gedrukte letters zijn door de uitgever van uw Bijbeltje erboven geplaatst en niet door de evangelist Lucas. De preek zal niet gaan over de arme man of over de rijke man en de arme Lazarus, maar de preek zal gaan over de arme man en de rijke Lazarus. De arme man en de rijke Lazarus. Dat zijn ook de twee punten. De armoede van die rijke man en de rijkdom van de arme Lazarus. Als we deze gelijkenis zo op het eerste oog op onszelf laten inwerken, dan komen we twee mensen tegen die ogenschijnlijk helemaal niets met elkaar te maken hebben. Een rijke man en een arme bedelaar. Het is ook de Heer Jezus die bij wijze van spreken zijn uiterste best doet om een enorme tegenstelling tussen het leven van deze twee mensen te tekenen. Kijkt u maar met me mee. En laten we nog maar eens rustig deze gelijkenis lezen. Vers 19 begint de gelijkenis. Daar was een zeker rijk mens. Was gekleed met purper en zeer fijn lijnwaard, kleding, die in de dagen van de Heere Jezus alleen maar gedragen werden door de koningen, door een keizer in Rome. En het was zelfs voor deze mensen nog niet eens de dagelijkse kleding, maar je zou het in de termen van vandaag kunnen zeggen, het was het pak wat alleen maar op de zondag gedragen werd, bij bijzondere gelegenheden. Purper en zeer fijn lijnwaad. Het was ook niet zomaar kleding wat ergens zomaar in een winkel gekocht kan worden, in de straten van Jeruzalem of in Antiochië. Maar het moest ingevoerd worden vanuit het buitenland. Purper, purperen kleding, exclusieve kleding dat alleen maar vervaardigd werd in de steden, havensteden aan het Middellandse Zeegebied in het huidige Libanon. Zeer fijn lijnwaad, dat was kleding wat alleen maar geproduceerd werd in een paar steden in Egypte, aan de kust van de Middellandse Zee. Alleen al voor het invoeren van deze kleding werd een bedrag op tafel gelegd, laat staan voor de aanschaf van deze kleding. Maar de manier waarop de Heer Jezus deze man schildert is dat hij deze kleding iedere dag, op de maandag, de woensdag, de donderdag, de zaterdag gewoon draagt. Het is zeg maar zijn gewone dagelijkse kleding. Het is teken ook van zijn enorme rijkdom, van zijn vermogen, dat hij in staat is om zelfs daarin de koningen en de keizer te overtreffen door deze exclusieve kleding iedere dag te dragen. Er wordt ook van deze man gezegd, kijk er nog een keer met me mee, vers 19, hij is niet alleen zo gekleed, maar hij leeft ook iedere dag vrolijk en prachtig. Dag in, dag uit staat het in het teken dat deze man zelf kan doen wat hij graag wil en waar hij zin in heeft. Niemand houdt hem daarin tegen. Alle middelen heeft hij daarvoor voorhanden. Als hij een dag bij wijze van spreken met zijn vrienden wil gaan jagen, dan is er niemand die hem daarin tegenhoudt. En als hij de volgende dag met zijn vrienden erop uit wil gaan om zijn kleding aan te schaffen, om zijn geld ergens aan uit te geven, dan is er nog niemand die hem tegenhoudt. Er gaat geen dag voorbij of hij kan zo leven. Hij hoeft dus niet te werken. Hij heeft geen zorgen over de vraag, wat zullen wij morgen eten of drinken? Hoeft zich daar ook over niet druk te maken, want daarvoor heeft deze man knechten, personeel in zijn huis rondlopen die overal voor zorgen, zodat deze man van de vroege morgen tot de late avond zelfs zijn eigen dagvulling kan inrichten. Een prachtig leven. Voor het oog van de wereld heeft deze man het gemaakt in zijn leven. Leven op roos. Eigenlijk een leven. Zeg, wees eens eerlijk. Waar wij misschien allemaal wel naar uitkijken. En waar jij, jongere in de kerk van morgen, misschien op dit moment wel je best voor aan het doen bent om zo'n leven ook te kunnen bereiken. En er is op zich, laten we niet te snel gaan oordelen, daar is op zich nog niets mis mee. Want dat is het derde wat opvalt als de Heer Jezus deze man typeert aan het begin van de gelijkenis. Er wordt nog geen oordeel geveld over het leven van deze rijke man. En zo moeten we de woorden van de Heer Jezus op onszelf ook niet laten inwerken. Alsof de Heer Jezus met een afkeurend gezicht het leven van die rijke man daar neerzet voor het publiek wat deze gelijkenis hoort. Zeg, moet je eens luisteren, er was eens een rijke man die in overdaad al zijn geld er doorheen joeg en in zwelgden in de luxe. Nee, op een neutrale manier beschrijft de Heer Jezus het leven van deze rijke man. Er was een zeker rijk mens die zo gekleed ging. En die iedere dag vrolijk en prachtig leefde. En dan moeten wij niet meteen denken alsof deze man goddeloze feesten hield, waarop mensen in beschonken toestand aan het einde van de nacht hun roes gingen uitslapen. Zo wordt die gelijkenis wel eens verteld in een kinderbijbel, maar het staat niet in mijn Bijbel. Hij zou dat ook zo kunnen zeggen, de man leefde naar zijn stand. Hij beschikte over de middelen. Tegenover het leven van deze rijke mens, kijkt u met me mee, vers 20, een zekere bedelaar. Lazarus genoemd, met een lichaam dat bedekt is van zweer, die openbreken, het wondvocht wat eruit komt wordt opgelikt door de honden. Deze Lazarus heeft wel een grote zorg. Iedere dag, zelfs 's nachts komt dat terug, dat is de zorg om eten, vers 21. Hij begeerde verzadigd te worden van de kruimkens die van de tafel van de rijken vielen. En dan moeten we dat wel plaatsen in de tijd van die dagen, gemeente. Het wil niet zeggen dat deze Lazarus bij wijze van spreken onder de tafel van deze rijke man ligt. Kunt u ook begrijpen dat deze arme bedelaar niet verkeert in de grote feestzalen van deze rijke man. Daar zitten alleen maar zijn vrienden, zijn gasten en de mensen die zorg dragen voor het eten, het personeel. Lazarus verkeert daar niet, hij komt niet eens de drempel over. Hij moet buiten het huis van deze rijke man zijn dagen slijten. Maar het was in die dagen de gewoonte in de huizen van rijke mensen dat er op een feestmaaltijd, op een grote tafel, zo om de zoveel stoelen ook een grote schaal met klompen brood stond. Tijdens de feesten, tijdens de feestmaaltijden, konden de gasten zo klomp brood nemen en in dure sausen en specerijen dompelen. En als ze daar een hap van genomen hadden om van die specerijen en die sauzen te genieten, dan gooiden ze de restante brood, de brokjes brood, de kruiken, staat er in onze vertaling, over hun schouder naar achteren. En van tijd tot tijd kwam er dan zo'n slaaf tijdens zo'n feestmaaltijd uit een van de hoeken van het vertrek en hij veegde al die brokjes op, bracht dat in een schaal naar buiten. Er was toen geen vuilnisophaaldienst, geen containers. Dus wat deed je met je vuilnis? Dat gooide je buiten de poort. En daar ligt Lazarus. De plaats waar de vuilnis wordt gedeponeerd. Waar de etensafval wordt neergegooid. Dat is het huis van Lazarus. Die snakt naar eten. En laten we dan nog eens één keer naar die tekst kijken, gemeente. Om ook het leven van deze Lazarus scherp te krijgen. Er staat niet in vers 21, hij kreeg die kruimkens brood. Er staat, hij verlangde om verzadigd te worden. Het is dus nog maar de vraag of zelfs dat etensafval aan deze bedelaar wordt gegund. Zelfs dat was voor deze man geen vanzelfsprekendheid. Zoals die rijke man iedere dag erop kon rekenen dat hij kon aan gaan zitten aan een tafel vol van overvloed, waar aan het einde van de maaltijd er nog steeds genoeg over was om vervolgens een nieuw feestmaaltijd aan te richten. Daartegenover staat deze Lazarus, voor wie het zelfs dan nog maar een vraag blijft, als hij opeens een slaaf eraan ziet komen met zo'n grote schaal etensafval, of hij inderdaad zijn honger met dat eten kan stillen. Hij snakt ernaar. Maar hij hoeft er niet zomaar vanzelfsprekend om te rekenen. Hij moet zijn hand ophouden om zelfs daarvoor nog te bedelen. Twee mensen die tegenover elkaar staan, een verschil tussen de hemel en tussen de aarde. Op het eerste gezicht hebben deze mensen helemaal geen overeenkomsten met elkaar. Het kan best zijn dat deze rijke man weet, hij weet dat trouwens ook, dat horen we zo meteen aan het einde van deze gelijkenis komt dat terug, dat er in zijn omgeving een man is met Lazarus genaamd. Hij heeft deze man wel eens ontmoet toen hij misschien met zijn rijtuigen, met een jachtpartij, of toen hij ging passagieren of erop uitging, op vakantie ging, Lazarus daar in zijn ooghoeken zag liggen in dat poortgebouw. Deze man één brok ellende, een armzalig hoopje ellende en verdriet dat daar schuil ging in een van de schaduwen van zijn poortgebouw. Maar voor de rest had hij totaal geen bemoeienis met deze Lazarus. Het lijkt erop dat deze mensen helemaal niets met elkaar delen, maar schijn bedriegt. Wat ze wel delen is dat ze allebei sterven. Ze sterven. Met al zijn rijkdom kon deze man de dood niet afkopen. En hoe beveiligd zijn huis ook was tegen inbrekers, zodat deze mensen zijn sieraden en zijn schatten niet konden roven, de dood ging dwars door die gesloten deur heen. Net als bij u. Wie u ook buiten uw leven probeert te houden, buiten uw huis, de dood komt toch binnen. Vroeg of laat. Wat dat betreft is de dood ook eerlijk. Ze sterven. Ja, Lazarus als eerste, vers 22. De bedelaar stierf. Dat heeft denk ik niemand gemerkt. Dat Lazarus stierf. Hoe ik dat zo denk... Wel omdat de Heer Jezus vertelt dat deze man alleen maar stierf, maar geen begrafenis kreeg. Die rijke man wel. En denk ook even in, jongelui, aan het gezelschap van Lazarus. Deze man had geen mens om zich heen. Dan alleen maar de hond. De Heer Jezus gebruikt dat beeld van die honden niet alleen om de eenzaamheid van Lazarus te tekenen. Dat alleen maar een hond nog enig gevoel van mededogen kende door de pijn, de koorts die Lazarus' lichaam teisterde, te verlichten door die wonden schoon te likken. Maar plaats dat beeld ook even in de tijd van het Nieuwe Testament. Wat is dat voor een Jood als je door een hond gelikt wordt? Dan ben je onrein. En iemand die onrein is, mag niet naar de synagoog. Mag niet naar de tempel. En Lazarus, het is niet zomaar een keer per ongeluk dat een hond in zijn directe omgeving verkeert, waardoor hij onrein is. En de Heere Jezus gebruikt woorden in de oorspronkelijke taal die duiden op een intensief contact. Hij wordt bij wijze van spreken voortdurend verontreinigd en hij maakt hem voortdurend dag in dag uit ongeschikt om samen met de andere mensen, als hij daartoe in staat was, naar de synagoge te gaan, naar de kerk van die dagen te gaan of naar de tempel te gaan, om in ieder geval zijn nood en zijn zorgen neer te leggen voor Gods handen. Zelfs daarvan was deze bedelaar van verstoken. Hij mocht niet onder de mensen komen en hij mocht volgens de wetten van die dagen ook niet in Gods huis komen. En sterft in eenzaamheid. Ik stel me het maar gewoon voor zo, dat op een dag weer een van die knechten met etensafval, met restafval in zijn handen naar buiten komt. Misschien viel het hem in eerste instantie nog niet eens op. Maar dit keer kwam vanuit het hoekje van dat poortgebouw die uitgemergelde hand niet meer naar boven. De knecht zal even gekeken hebben. Misschien wel geroepen hebben, Lazarus. Uiteindelijk toch het aangedurfd hebben om deze man te schudden. En vervolgens te constateren dat Lazarus niet meer leeft. Wat er dan gebeurde in de tijd van de Heer Jezus met een bedelaar die gestorven werd? Wel, de knecht zal een paar van zijn collega's geroepen hebben. Lazarus, het lichaam van Lazarus, opgenomen hebben. Nergens buiten het dorp of buiten de stad in een eenzame plaats begraven hebben. Want Lazarus had geen geld voor een begrafenis en geen geld voor een graf. Zand erover. En niemand meet dat Lazarus heeft geleefd. Maar tegenover het sterven van die rijke man. Kijk nog eens een keer met me mee in de Bijbel. Vers 23. Die rijke man sterft ook. En hij wordt begraven. En zo'n begrafenis van zo'n rijke man in de tijd van de Heer Jezus, dat ging niet zomaar onopgemerkt voorbij. Dat werd overal aangekondigd. De plaats waar deze man had geleefd en was gestorven. Daarvoor werden mensen ingehuurd. Die de huizen van de inwoners van die plaats langs gingen. Ik weet niet of dat hier ook in het verleden zo was in de Friese Wouden. Maar op de Veluwe waar ik opgegroeid ben had je dat vroeger ook, het aanzeggen. Dat deed of de begrafenisondernemer zelf of een van de familieleden. Die ging huis voor huis dan af om aan te zeggen dat op die dag die bekende was overleden. En de mensen werden uitgenodigd om op een paar dagen later de begrafenis ook bij te wonen. In de tijd van de Heer Jezus gebeurde dat ook, maar dan bij begrafenissen van rijke mensen. En als zo'n rouwstoet dan zich in beweging zette door de straten van zo'n stad, dan liepen daar allerlei vrouwen en mannen omheen, de klagers, zoals we die wel meer tegenkomen in het Nieuwe Testament, die allerlei klaagzangen aanhieven. En wanneer ze bij de begraafplaats waren aangekomen en waar een graf was gereserveerd voor deze rijke man, waarvoor hij ook een groot vermogen op tafel had moeten liggen, dan werd voordat de ter aarde bestelling plaatsvond eerst een grote toespraak gehouden. We hebben nog steeds van zulke redenvoering uit de tijd van de Heer Jezus. En in zo'n redenvoering werd op een indrukwekkende manier het leven van deze rijke man onder de aandacht gebracht. Zijn machtige daden, wat hij had gedaan voor de samenleving, hoe de mensen hem hadden geëerd. U zult begrijpen, zeker na het sterven van iemand, dan wordt er geen kwaad woord meer gesproken over de doden, niets dan goeds. Nou, dat gebeurde zeker daar. Het lichaam werd binnengedragen. De laatste verzorging werd nog gegeven met bals en zalf. En er werd een steen voor het graf gerold. De mensen gingen terug naar huis. Over tot het dagelijks leven. Maar en dat is het eerste van morgen wat ons aangrijpt. Hier op aarde gaat het dagelijks leven gewoon na verloop van tijd weer verder. Maar het leven van deze Lazarus en van die arme man gaat na hun sterven gewoon door. Als deze rijke man hier op aarde zijn ogen sluit, en dat zijn nog niet eens mijn woorden, kijkt u met me mee. Vers 23. Dan slaat hij direct zijn ogen op in de hel. Moeten we eens nagaan. Dat kan ook bij u gebeuren. Je nog een laatste woord zegt, een laatste oogopslag, een laatste zucht, de ogen vallen dicht en direct sla je open In de hel? Of in de hemel? Zeg gemeente, zomaar eens een vraag op de man af. Geloof je in de hel? Geloof je in de hel? Of is dat voor u een sprookje? Die vraag komt niet zomaar uit de lucht vallen. Want ook in deze dingen is het onder ons aan het schuiven. Enquêtes wijzen dat uit, ook binnen de christelijk gereformeerde kerk. Er zijn zelfs dominees, ik denk aan een vergadering, nog niet zo lang geleden, die het in hun preek niet eens meer aandurven om over de hel te beginnen. Omdat ze bang zijn voor de reactie van de gemeente. Maar mag ik zo eens wat lijnen trekken vanuit de Bijbel? Om ook eens wat misverstanden te ontkrachten die was misschien ook wel hier kunnen leven. Hoe weten we dat eigenlijk, dat er een hel is? Wel, waarschijnlijk is u dat ook wel eens opgevallen, dat in het Oude Testament er eigenlijk niet zo heel veel over de hel wordt gesproken. Een enkele keer kom je het tegen in het Oude Testament. Maar daartegenover staat dat juist in het Nieuwe Testament er volop aandacht is voor de hel. Eigenlijk al vanaf de eerste bladzijde in het Nieuwe Testament. Tot de laatste bladzijde toe, Openbaringen 22. Maar buiten zullen zijn... Het behoort dus bij het Nieuwe Testament om te spreken ook met regelmaat over de hel. Dat is geen oud-testamentisch geloof wat ergens achterhaald is. Dat onderwerp behoort bij de meerdere rijkdom, de vollere openbaring van Gods woord in het Nieuwe Testament zelf. Als we dan ook nog eens gaan letten op de persoon die het eigenlijk het meest aan de orde heeft gesteld in de Bijbel, dan is dat niet Paulus geweest. Misschien zouden we dat van hem nog kunnen verwachten, zeker vanwege de felheid waarmee hij soms inzet, ook in de prediking. Denk alleen maar aan de brief aan de Galaten, hoe hij soms zo in één keer heel direct met de deur in huis valt. O, gij uitzinnige Galaten! Dan zou je verwachten, zo'n man met zo'n temperament, dat hij dat regelmatig aan de orde stelt in de prediking. Maar de prediker die dat het meest aan de orde stelt, is de Heere Jezus zelf. Hij doet dat het meest. Zeg, wat voor beeld heeft u van Jezus? Misschien staat dat wel haaks op de lieve Jezus, waarover u zo vaak spreekt en denkt. Dit is de Jezus uit Gods woord. En hij benoemt er niet alleen maar zomaar dat er een hel is. De Heer Jezus maakt ook duidelijk wat er in de hel plaatsvindt. Onder andere hier in deze gelijkenis. De rijke man slaat zijn ogen op in de hel. En daartegenover staat het sterven van deze bedelaar, Lazarus. Hij sterft, wordt niet begraven. Maar op het moment als deze arme bedelaar zijn laatste adem uitplaatst, daar in het poortgebouw van die rijke man, staan daar als het ware, kijkt u met me mee, staan daar als het ware de engelen klaar, vers 22, om Lazarus op te vangen. En ze dragen deze man in hun armen de hemel binnen. Lazarus hoeft niet eens zelf de hemel binnen te gaan. Zoals geen van Gods kinderen de hemel hoeven binnen te lopen. Ze worden gedragen. Denk even aan een sterfgeval in mijn eigen gemeente, nog niet eens zo lang geleden. We zaten met de kinderen rondom het bed. Het was een oudere vrouw. En het was stil in de kamer. We voelden het aan, het sterven komt. Je zag die oude vrouw met haar ogen zo naar boven kijken. En keer op keer gingen die ogen heen en weer. Opeens zei haar zoon tegen haar: moeder, moeder, wat ziet u? Toen zei ze: jongen, ik zie de engelen die klaarstaan om je moeder te halen. En zo is ook gestorven. Opgevangen en binnengedragen. In de schoot van Abram staat er in de gelijkenis. Waarom Abram? Wel, dan moeten we toch nog even terug naar de tijd van het Nieuwe Testament. De mensen aan wie de Heer Jezus deze gelijkenis richt, maar ook een voorstelling bij de hemel, als een grote feestzaal, waar een grote tafel staat aangericht. En aan het hoofd van de tafel zit de gastheer, en dat is Abraham. Het eerbied voor de Heer, het eerbied voor Gods naam, wordt in het Nieuwe Testament vaak vermeden, het noemen van de Heer bij zijn naam. En Abraham wordt dan beschouwd als de directe, de persoonlijke vriend van de Heer, die aan de rechterhand van God verkeert. Als vader van aller gelovigen, als vader ook van het genadeverbond. En op het moment als de hemelpoorten opengaan en de engelen Lazarus binnendragen in de hemel, krijgt deze man niet ergens een plaatsje achter aan die lange tafel? Al zou daar niets op tegen zijn. Maar deelt hij de ereplaats met Abraham? Hij zit in de schoot van Abraham, ligt. Roept u even dat beeld ook op van het oude Midden-Oosten. Ligt met zijn hoofd op de borst van Lazarus. In de directe nabijheid van de Heere, binnen in de hemelse gelukzaligheid, mag Lazarus de rest van zijn leven, een leven dat nooit meer zal eindigen, doorbrengen om te genieten van de Heere, in het aanschouwen van God, die alle gasten nodigt om binnen te komen in de hemel, die zijn kinderen onderhoudt vanuit zijn eeuwige liefde en hen draagt in zijn barmhartigheid. De man in de hel en Lazarus, bij wijze van spreken, onder Gods oog in de hemel. Waarom is die rijke man in de hel? Waarom is Lazarus in de hemel? Dominee, hoor ik iemand zeggen, dat weet ik wel, waarom die rijke man in de hel is. U stipte dat misschien net even heel erg kort aan, maar deze rijke man is natuurlijk zo'n verschrikkelijke, bruut en goddeloze man. Leeft voor het land weg, doet nergens aan. Leeft onder het motto, pluk de dag, morgen kijken we wel verder. Dood is toch dood, nu moet je er wat van maken. Je leeft toch maar één keer. Nou jongelui, zomaar wat opmerkingen die jij ook hoort in deze tijd. Op je werk, op school. Het zal bij jou ook gebeuren dat je collega's, of je studievrienden je wel eens regelmatig een beetje raar aankijken. Wat doe jij raar, joh? Je gaat naar de kerk. Het leeft je bekromp. Je gaat niet met ons mee op zaterdagavond, op vrijdagavond. Even de bloemetjes buiten zetten. Maar dat we zo deze rijke man ook moeten zien. Nou, dan wil ik toch een vraag tegenover u stellen. Waar haalt u dat beeld vandaan? Dat legt u erin. Maar het staat niet in mijn Bijbel. Integendeel, de Heere Jezus schildert het leven van deze rijke man heel neutraal. Er was een zeker rijk mens. En er komt nog eens een keer bij dat rijkdom in de Bijbel niet als zonde wordt beschouwd. Alsof rijke mensen per definitie goddeloos zijn. Daarom naar de hel gaan. En rijkdom wordt juist als een zegen beschouwd. En hoeveel kinderen van God zijn ook niet gezegend met rijkdom. Denk alleen maar aan Abraham, Isaac, Jacob, David, Salomo, Hiskia. En ook in het Nieuwe Testament. Moet dat maar eens nagaan, ook in het boek Handelingen. Al in het begin van die eerste christengemeente zien we een vooraanstaande plaats van rijke mensen. Hoe ze met hun geld ook een bijdrage leveren aan de opbouw van het kerkelijk leven. De rijkdom heeft deze man niet in de hel gebracht. En van zijn goddeloosheid leef ik niets. Wat bracht deze man dan in de hel? Zeg, laten we nog eens één keer kijken naar het leven van deze rijke man. Is het nou echt zo'n bruut en zo'n goddeloos? Als hij in de hel zijn ogen openslaat, kijkt u met me mee, vers 24... dan begint hij ook te spreken. En de taal die hij uitslaat, zo op het eerste gehoor, is helemaal niet, nog niet eens zo verkeerd. Leest u met me mee, vers 24. Vader Abraham, ontferm u mijn. Bijbelse woorden. Zoals de Heer Jezus tijdens zijn omwandeling op aarde meerdere malen mensen ontmoet. Die dat smeekt de Heere, gij zonen Davids, ontferm u mijn. Zo smeekt deze rijke man in de hel om ontferming, om barmhartigheid. Ja, hij kent ook de Bijbel, want hij zegt vervolgens, kijk er nog met me mee. Als een eerste verzoek wordt afgewezen, dan moet Lazarus uiteindelijk naar de aarde gaan om zijn broers te waarschuwen. Dan zegt de Abraham tegenover deze rijke man, nee, vers 29, zij hebben Mozes en de profeten, het Oude Testament, de Bijbel in die dagen, dat zij die horen. Net zoals een broer, zoals een hele familie, had deze rijke man ook een Bijbel. Een Bijbel die hij niet zomaar dicht liet. Maar die hij ook blijkens zijn taalgebruik, ontferm u mijner, ook had eigen gemaakt. Het gaat nog een stap verder, vers 27. Daar ontmoeten we hem in gebed. Ik bid u, Vader. Als Abraham zijn woorden richt tot deze man in de hel, dan zegt hij niet, jij goddeloze, je bent daar terecht. Maar dan zegt hij, kind, kind. Dan mag ik even het concreet maken, daar ligt een kind van het verbond. Die de Bijbel heeft gehad. Die de Bijbelse taal hanteert. Te bidden in de hel. En niet alleen mensen buiten de kerk gaan voor eeuwig verloren. Ook in de kerk. Ook in deze gemeente. Dat zeg ik niet omdat ik ken de gemeente niet. Dat zegt Gods woord mij. Zeg, mag ik zo eens een vraag stellen? Wat is nou het verschil tussen uw leven en het leven van die rijke man daar in de hel? U heeft een Bijbel. U bidt. Verstaat de taal van de Bijbel. Ontferm mijner. Kind van het genadeverbond. Door de doop ingelijfd in het genadeverbond. Wat is nou het verschil tussen uw leven en het leven van die rijke man? Nou, als daar geen verschil tussen is op dit moment, dan is dit uw toekomst. Dan ga je ook naar de hel. Ja, maar dominee, hoor ik iemand zeggen, neem het niet te nauw, ik ga toch gaan naar... Die rijke man ging wellicht ook aan het avondmaal. Deelde ook in de Joodse feesten van die dag. Kent Abraham. Kent de Bijbel. Kom wel dichtbij, hè? Mag ik de vraag nou eens wat scherper stellen? Niet waarom is die rijke man in de hel? Maar wat houdt u nou uit de hel? Want als er geen wonder in uw leven gebeurt, dan gaat u daar naartoe. En dominee, hoe moeten we nou een antwoord zoeken op die vraag? Wel, in de eerste plaats moeten we dan terug naar Gods woord. Zeg, doet u dat ook? Als je jezelf toetst, die vraag onder ogen laat zien. Dan gaat u toch niet om u heen grijpen in uw leven, om allerlei dingen naar buiten te gaan halen. Van ja, dominee, maar u weet dit niet en dat weet u niet vanuit mijn leven. Maar dat heb ik meegemaakt en vervolgens heb ik zus ook beleefd. En u moet eens weten hoe goed ik me soms voel, ook in de omgang met Gods woord. Nee, het enige wat houvast, wat zekerheid biedt straks in het sterven, is niet wat u voelt en beleefd hebt, maar Gods woord. Wat zegt de Bijbel nou van uw leven? Dan moeten we terug eigenlijk naar de schriften zelf, gemeente. Waarom is Lazarus in de hemel? Ja, waarom vertelt de Heer Jezus nou eigenlijk deze gelijkenis? Maar en daarom hebben we ook die paar versen voorafgaand aan de gelijkenis gelezen. Laten we het nog maar eens één keer lezen, die paar versen. Vanaf vers 14, kijkt u met me mee. En al deze dingen hoorden ook de fariseeën die geldgierig waren. En zij beschimpten hem, dat is Jezus. De Heer Jezus heeft net een preek gehouden. Duidelijk gemaakt, omdat de discipelen dat vroegen aan hem, hoe ze met geld en goed moesten omgaan. De fariseeën hebben de preek van de Heer Jezus ook gehoord. En ze spugen, staat er letterlijk. Ze spugen op zijn prediking. Let wel, het zijn niet goddeloze mensen die Jezus' prediking beschimpen. Het zijn de kerkmensen. En in dit geval de ambtsdragers. Wat dat betreft is er niets nieuws onder de zon. Ze spugen op de prediking, maar ze doen dat bedekt. Zodat niemand dat ziet. Het gaat om in hun hart. Dan laat Jezus merken dat ze niet met zomaar een predikant te maken hebben hier in deze moment, maar dat ze met de Zoon van God te maken hebben. Want hij verstaat wat er in hun hart omgaat, vers 15. En hij zegt het, gij zijt die uzelf rechtvaardigt voor de mensen, dat waren die fariseeën ook voortdurend mee bezig, om zich heen grijpen vanuit hun leven, om maar mooi weer te spelen onder de mens, vroom te doen en vroom te handelen. Maar van binnen waren ze nog onveranderd gebleven. Ze waren voortdurend bezig met het, mag ik het vanmorgen maar eens heel eenvoudig zo zeggen, oppeppen van hun godsdienstige gevoel, dag in dag uit. En voor het oog van de mensen en van de wereld waren ze een aardig eind in de goede richting. En zeker voor hun eigen waarneming. Maar dan draait de Heer Jezus het in één keer om. God kent uw hart, vers 15. Want wat hoog is onder de mensen is een gruwel voor God. En aan de hand van die uitdrukking, God kent uw hart, gaat de Heer Jezus de gelijkenis van die arme man en rijke Lazarus vertellen. Kijk, voor het oog van de wereld en de godsdienst had die rijke man het ook gemaakt. En natuurlijk ging hij naar de hemel. Hij had de Bijbel. Ging naar de kerk. Verstaat de taal van de Bijbel. Was een trouwe kerkganger. Ging aan het avondmaal. Stond misschien wel in een ambt. En dan ben je vandaag de dag ook al heel snel in de hemel. Maar God kent ons hart. En wat zegt de Heere er nou van? Zeg, mag de Heere die vraag aan u stellen. Wat zeg ik er nu van? Heb je die vraag eens op je af laten komen, jongelui? Wat zegt de Heere nou van je leven? En hoe beoordeelt de Heere nou ons leven? Maar laten we dan eens kijken vanuit Gods oog naar het leven van deze rijke man en vervolgens naar die bedelaar Lazarus. Zo op het eerste gezicht is er dus helemaal niets op het leven van die rijke man aan te merken. Hij heeft het in de wereld gemaakt en voor de godsdienst goed gedaan. En toch gaan ze leven op één punt mis. Kijkt u met me mee hoe de Heere kijkt naar ons leven. Wel, zegt de Heere Jezus. Vers 17. Het is lichter dat de hemel en de aarde voorbij gaan, dan dat een tittel der wet vallen. Een tittel, dat is een punt of een komma in uw Bijbeltje. Je hebt er eigenlijk geen oog voor, je leest er zo overheen. De Heer Jezus zegt het, dat hij in zijn prediking geen woord, geen uitdrukking, geen gebod van de wet van Mozes laat vallen. Zelfs tot op de punt en de komma handhaaft de Heer Jezus de wet van Mozes. Ja, dat is de Heer Jezus van het Nieuwe Testament. Die schaft het Oude Testament niet af, die zet de wet van Mozes niet overboord. Hij handhaaft de wet tot op de punt en de komma toe. Doet er niets aan af. Heeft eerbied voor de wet van Mozes. En als u de wet van Mozes in al zijn facetten eens leest, komt u inderdaad één kleine opmerking tegen. Er zal geen bedelaar in uw poorten verkeren. In Deuteronomium staat het. Die rijke man heeft er misschien zomaar overheen gelezen. Dacht niet eens aan Lazarus, die bedelaar, daarvoor aan zijn huis. Maar aan het einde van zijn leven struikelt zijn leven over die ene komma. Stort hij zichzelf in de hel. Wat is de Heere gemeente? Die doet niet dit. Slaat ook niet voor één keer de bladzijde even om. Het is zijn gebod, zijn wet, die hij handhaaft. Ook in het Nieuwe Testament, dus ook in onze tijd. Hoe kijkt God naar uw leven? Nou, leg uw leven eens in het licht dan van de wet. Kijk eens met de ogen van Christus naar die wet. Geen punt, geen komma komt daarvan te vervallen. Denk eens aan je gedachten. Je gevoelens. Momenten dat je zwijgt terwijl je moet spreken. Je oog, die soms zoveel kunnen zeggen zonder woorden. Waarvan het maar goed is dat niemand dat hoort. Maar God kent uw hart. En mijn hart. Nou, dominee, hoor ik iemand zeggen, ik heb er inderdaad zo vaak last van en ik probeer mijn best te doen om dat te veranderen. Man, al zou je vanaf dit moment als een heilige gaan leven, de jaren daarvoor blijven wel staan. Je Maar dominee, hoor ik iemand zeggen, als het die kant op gaat, en als ik dan zo de toepassing op mezelf en op de gemeente moet maken, dan gaan we dus allemaal verloren. Inderdaad. Inderdaad. En heeft u dat al eens een keer uitgesproken tegenover de Heer? Dat het gordijn naar beneden viel. Nu het voor God moest uitspreken, Heere, als er van uw kant geen wonder gebeurt, dan ga ik verloren. Ja, hoe word ik dan behouden, dominee? Wel, dan moeten we eens kijken naar het leven van die Lazarus. Lazarus is net een man als u en ik, ook een kind van Adam. Uit hetzelfde hout gesneden. En zo op het eerste gezicht is in het leven van deze man helemaal niets op te merken. De wereld heeft geen oog voor hem. De godsdienst schenkt geen aandacht aan hem. Hij is onrein. Maar God kijkt met andere ogen. Hij kent het hart van Lazarus. En dat is opvallend ook in deze gelijkenis. Bij alle gelijkenissen die de Heer Jezus in het Nieuwe Testament heeft verteld, is er maar één persoon die een naam draagt. En dat is in deze gelijkenis. En dat is die arme bedelaar. Hij heet Lazarus. Een naam in de Bijbel wordt niet zomaar gegeven aan iemand, maar een naam betekent ook hoe je bent. Denk bijvoorbeeld, jongelui, aan Jacob die bij Pniel een hele andere naam krijgt. Israël, omdat hij zich vorstelijk heeft gedragen met de Heer. Hij heeft met God geworsteld en daarom ook gewonnen. De Heer liet zichzelf verliezen van Jacob. En vanaf dat moment gaat hij met die nieuwe naam door het leven. Zo ook hier in deze gelijkenis. Jezus, de Zoon van God, geeft aan die arme bedelaar een naam. Lazarus is zijn naam. Die naam betekent in onze taal alleen op Gods hulp aangewezen. Nou, daar heb je dus een van die eerste grondtrek van iemand die naar de hemel mag gaan. Zijn leven wordt daardoor getypeerd, door die grondhouding, alleen op Gods hulp aangewezen. En dan hoor ik een jongere bij zichzelf zeggen, dat is dan een prachtige klinkende naam wat die bedelaar draagt, maar moet je eens kijken wat voor leven die man heeft. Kijk, als die rijke man zo'n naam draagt, dan kan ik het begrijpen. De Heer heeft natuurlijk die naam gegeven om die zegeningen die al die man mocht krijgen. God helpt hem in het leven, het gaat hem voor de wind, er is alleen maar geluk dat hem toelacht. Maar hier in het leven van deze arme bedelaar, waar blijkt dan de hulp van de Heer? Wel, is dat niet typerend voor Gods hulp? Dat datgene wat mensen in de omgeving van deze arme bedelaar niet eens opmerken, en waar de godsdienst eigenlijk ten diepste ook niets van begrijpt, Christus zelf opmerkt in het leven van deze arme bedelaar. Hij is alleen maar op Gods hulp aangewezen. Mensen om hem heen die hem in de steek hebben gelaten, ze laten hem niet alleen achter in de eenzaamheid, maar daarvan verwacht hij het ook niet meer. Hij heeft zijn verwachting op Gods hulp gesteld. En juist door de beelden die de Heer Jezus gebruikt tegen die donkere, zwarte achtergrond van dat arme leven van die bedelaar, begint de diamant van zijn naam te flikkeren en te schitteren. Dat komt nou naar voren in het leven van die arme bedelaar. Alleen op Gods hulp aangewezen. Zeg, is hier een Lazarus in de gemeente van Damwoude? Ook in de omstandigheden waarin we verkeren. Alleen op Gods hulp aangewezen. En dat vraagt gebed. Dat vraagt inderdaad de houding van een bedelaar. Die van het gegevene moet leven. En dan wordt alles genade gemeend. Dan is niets meer vanzelfsprekend. Dan ga je ook beseffen wat het is als je uitgekeerd krijgt naar je recht. Dan staat de hel te wachten. Maar als je een aalmoes gaat krijgen uit Gods hand, dan is het ook een wonder dat die engelen aan het einde van het leven Lazarus opstaan te wachten met uitgestrekte handen om hem binnen te dragen in de hemel. Kijk, dat is het laatste van vanmorgen. Die naam staat dus ook haaks op het leven van Lazarus. Hij heeft niet alleen zijn omgeving tegen, er is niemand die hem helpt. Hij heeft niet alleen zijn afkomst tegen, kind van Adam. Maar Lazarus heeft ook zichzelf tegen. Zeg, begrijp je dat vanmorgen? Ken je die worsteling ook? Als je door genade inderdaad ook mocht leren zien, alleen op Gods hulp in Christus aangewezen. Dat je dan nog niet eens zoveel last hebt van de mensen om je heen, van de omstandigheden. Maar dat je met het dragen van die nieuwe naam iedere dag steeds meer jezelf tegenkomt en tegen gaat vallen. Of ligt dat u wel? Met lege handen leven. Afwachten op Gods tijd. Niet afwachten of de Heere wat geeft, dat was de godsdienst. Maar afwachten wanneer God het geeft. Ik blijf de Heere verwachten. Mijn ziel wacht ongestoord, ik hoop in al mijn klachten. Net als die Lazarus op zijn onfeilbaar woord. Lazarus gaat dat geloof beoefenen. Dat ze vertrouwen en verwachting stelt op de Heer. Dat schittert als het ware tegen de achtergrond ook van het leven van die rijke man. Een man die voor het oog van de wereld en van de godsdienst het keurig voor elkaar heeft. Maar de wortel waaruit deze man leeft is ten diepste het ongeloof. En dat komt openbaar op het moment als hij zijn ogen openslaat in de hel. Hij vraagt allereerst om een druppel water ter verkoeling van zijn tong. Want hij leidt smarten in die pijn. Maar als dat verzoek door Abraham wordt afgewezen, komt hij vervolgens zo op het eerste gezicht in bewogenheid terug naar de hemel. En hij zegt het, stuur Lazarus terug of stuur een engel terug om een familie te waarschuwen. Waarop het antwoord van Abraham komt, al zou er iemand uit de dood opstaan, ze zullen hem nog niet geloven. Dat is toch ook gebeurd, denk aan de tijd van de Heer Jezus. Toen Lazarus van Bethanië opstond vanuit de dood, ach, heel Judee in Jeruzalem was in rep en roer. Maar diezelfde schare heeft uiteindelijk geroepen, kruis. Maar daarmee legt de Heer Jezus in die gelijkenis wel de wortel van die rijke man bloot. Hij geloofde het woord niet. Ze hebben Mozes en de profeten dat ze die horen. Met de Bijbel in de hand stelde hij nog zijn vertrouwen op andere dingen dan alleen maar op het woord. Nou, daar heb je het, gemeente. Naar de hel, dat kan met de Bijbel in de hand. Of naar de hemel. Daar heb je geen sprekend leven voor nodig. Daar heb je een sprekende naam voor nodig. Alleen op Gods hulp aangewezen. Amen.